Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze middag noemen. Schriftlezing is Ezechiël 43 vers 1 tot 11. We noemen nu Ezechiël 43 vers 1 tot en met 11. En we zingen psalm 99 vers 1. Psalm 48 vers 4, 5 en 6. Psalm 89 vers 15. En psalm 100 vers 1. We noemen nu nogmaals de schriftlezing Ezechiël 43 vers 1 tot en met 11. En de psalmen voor vanmiddag zijn psalm 99 vers 1, psalm 48 vers 4, 5 en 6, psalm 89 vers 15 en psalm 100 vers 1. We wensen u een goede dienst.
Hoog bestel die bij Israël tussen cherubs woont en zijn grootheid toont, dat zich de aard bewegen, hij is Israëls zegen. Psalm 99 vers 1. Uit het Oude Testament zal u worden gelezen van de profeet Ezechiël. Daarvan nader hoofdstuk 43, de versen 1 tot en met 11. Ezechiël 43, vers 1 tot en met 11. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Toen leidde hij mij tot de poort die den weg naar het oosten zag. En zie, de heerlijkheid van God is, van den God Israëls kwam van den weg naar het oosten. En zijn stem was als het geruis van vele wateren. En de aarde werd verlicht van zijn heerlijkheid. En alzo was de gedaante van het gezicht dat ik zag, gelijk het gezicht dat ik gezien had, toen ik kwam om de stad te verderven. En het waren gezichten als het gezicht dat ik gezien had aan de rivier Seba. En ik viel op mijn aangezicht. En de heerlijkheid des Heeren kwam in het huis door den weg der poort, die den weg naar het oosten zag. En de geest nam mij op en bracht mij in het binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid des Heeren had het huis vervuld. En ik hoorde een die met mij sprak uit het huis, en de man was bij mij staande, en hij zeide tot mij: Mensenkind, dit is de plaats mijn troons, en de plaats der zolen mijner voeten, alwaar ik wonen zal in het midden der kinderen Israëls in eeuwigheid. En die van het huis Israëls zullen mijn heilige naam niet meer verontreinigen, zij, nog hun koningen, met hun hoererij en met de dode lichamen hunner koningen op de hoogten, als zij hun dorpel stelden aan mijn dorpel en hun post nevens mijn post, dat er maar één wand tussen mij en tussen hen was, en verontreinigden mijn heilige naam met hun gruwelen die zij deden, waarom ik hen verteerd heb in mijn toorn. Nu zullen zij hun hoerij en de dode lichamen hun koningen verre van mij wegdoen, en ik zal in het midden van hen wonen in eeuwigheid. Gij, mensenkind, wijs het huis Israëls dit huis, opdat zij schaamrood worden vanwege hun ongerechtigheden, en laat hen het patroon afmeten. En indien zij schaamrood worden vanwege alles wat zij gedaan hebben, zo maak hun bekend den vorm van het huis en zijn gestaltenis, en zijn uitgangen en zijn ingangen, en al zijn vormen en al zijn ordinantiën, ja, al zijn vormen en al zijn wetten, en schrijf het voor hun ogen, opdat zij zijn ganzen vorm en al zijn ordinantiën bewaren en dezelfde doen.
Het woord des Heren, gemeente, dat we in het middaguur, mocht het zijn met de hulp des Heren, willen overdenken, vinden wij in Ezechiël 43, de versen 5, 6 en 7a. In vers 5, 6 en 7a. En de geest nam mij op en bracht mij in het binnenste voorhof, en zie, de heerlijkheid des Heren had het huis vervuld. En ik hoorde een die met mij sprak uit het huis, en de man was bij mij staande. En hij zeide tot mijn mensenkind, dit is de plaats mijn troons, en de plaats der zolen mijner voeten, al waar ik wonen zal in het midden der kinderen Israëls in eeuwigheid. Tot zoverre. We zien de eerste plaats hetgeen de profeet Ezechiël zag in het vijfde vers. Ten tweede hetgeen de profeet Ezechiël hoorde, dat is in het zesde vers. En hetgeen de profeet Ezechiël verwonderde, dat zien we het eerste deel van vers 7. Dus hetgeen de profeet Ezechiël zag, hetgeen hij hoorde en hetgeen hem verwonderde. We willen vooraf samen de Heere smeken of hij zijn zegen wil gebieden over het spreken van zijn woord. Laat ons bidden. Ach Heere, mag het ook zijn in het middaguur van deze uw dag en hulpeloos tot u gevloden, zult gij ons alleen ten redder zijn. Reddeloos verloren door eigen schuld zijn wij kinderen uit Adam. En u mag de bazuin nog aan de lippen van de predikers gezet worden, al dat die bazuin ook in het middaguur een helder geluid zou mogen voortbrengen. Want, Heere, uw woord is al reeds gelezen voor een gedeelte uit de profetieën van Ezechiël. En het zal waarschijnlijk voor de meeste van ons een vrij onbekend gedeelte zijn. En maar het komt wel overeen met ook de tijd waarin wij leven. En dan mag het ons nog weer verbazen en verwonderen dat gij in uw rechtvaardigheid en heilige toren ook met Nederland en met Nederlands volk nog geen voleinding hebt gemaakt. Want alles keert zich tegen u en tegen uw gezalfde. Maar Heere, zou gij ons allen, ook met de thuisluisteraars, en nog willen schenken een verbroken hart en een verslagen geest, opdat wij in het stof terecht zouden mogen komen. En Heere, dat wij niet alleen zouden zien zoals gij de profeet bij de hand geleid hebt, en we ook lezen in de eerste hoofdstukken van deze profetie, dat hij al de gruwelen zag die daar in de tempel plaatsvonden, en hoererij en afgoderij tot zelfs met de dode lichamen der koningen toe. O, ook in onze tijd zoveel gruwelen, en er worden afgodenoffers gebracht. U weet, Heere, dat uw knechten en de ambtsdragers daar allemaal, en ook al degenen die de Heere vrezen, dat we daar diep verdriet over hebben, dat op deze uw dag daar zo'n voetbalwedstrijd plaatsvindt, en waaraan allemaal weer de gevolgen van zijn, allerlei feesten en drukte, en dat het zelfs bij velen is die zeiden, o, wij willen zien wat daar gebeurt in dat Brazilië, maar het is beter dat we om redding wensen, om te vluchten tot des Heren macht, dan dat men ooit zou voldoen aan wensen van mensen. Want het gaat alleen maar van u den Heere af. En ten diepste, het is allemaal mensverheerlijking. Het is allemaal ijdelheid der ijdelheden. Maar Heere, daar kan geen leraar van overtuigen. En daarom hebt gij gezegd, Heere Jezus Christus, aangaande de komst van de Heilige Geest, en die gekomen zijnde, die zal u overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En dan is het ook de zonde van ongeloof. O, dat is zo'n verschrikkelijk zware zonde. Om te verachten hetgeen gij gesproken hebt. En u heeft Israël ook die enige grond en hoeksteen Jezus Christus veracht en verworpen. En maar toch deze steen is tot verbazing der beschouwers van God en hoofd des hoeks gelegd. En ziet al werd die dierbare Christus veracht en verworpen onder zijn broeders, onder het volk Israël. En toch mag het zelfs doorklinken in de profetieën van de bedroefde profeet Jeremia. En ook van Ezechiël en de andere profeten. Het geluid van het evangelie. Als we bepaald mogen worden, Heere, dat uw heerlijkheid toch gezien mag worden. En dat uw heerlijkheid gehoord zal worden. Opdat er ook in ons midden een geestelijk Israël mag zijn. Ja, Heere, meer nog mag het ook in ons land en daarbuiten gegeven worden. Dat wij op een heilige wijze, op een geestelijke wijze, de stem des Heren mogen horen. En dat we iets mogen zien van uw schoonheid en van uw heerlijkheid. Van nature zag de mens geen schoons, geen heerlijkheid in de gedaante van de geboren zaligmaker. Nee, niets dat ons begeerde om hem te zien. Maar als gij door uw Heilige Geest wilt openbaren in onze harten, zoals we vanmorgen hebben gehoord dat die Heilige Geest ook nog rusten wil op de hoofden der gelovigen, dat die Heilige Geest rust als de Geest der Heerlijkheid op de gemeente, dan mag iets van die heerlijkheid van u gezien en genoten worden. Want Heere, gij zijt niet een God die verre afblijft, maar die getuigt meerdere keren ook in het schriftgedeelte dat gij wilt wonen in het midden der kinderen Israëls. En dan betaamt het ons ook in deze middaguren dat gesmade en dat gehate volk Israël hartelijk op te dragen aan de rommelende ingewanden van uw barmhartigheid. Want het is ook Israël waaruit de zaligmaker ook naar zijn mensheid is geboren. Davids zoon en Davids heren. Dat volk, heren, wat zo sterk is afgeweken, maar dat ze mochten terugkeren. En er zijn ook rijke beloften voor. Want Paulus heeft in de Romeinenbrief daar gedeelten aan gewijd. Dat de heerlijkheid van den Christus ook gegeven zou worden. Ook geopenbaard zou worden aan zijn eigen volk. Ach, velen, ja wel honderden hebben gekreten voor Gabbata. Voor het huis van de stadhouder Pilatus. Kruist hem, kruist hem. En toch op de dag toen de geest Gods werd uitgestort, en toen werden hun harten doorboord, doorstoken. En toen hebben ze een dag van rouw meegemaakt. Een rouw als het bewenen van het heengaan van een enig geboren zoon. Komt er rouw in het hart. Geestelijke smart wordt daar geboren. Want als die Heilige Geest komt met zijn licht, komt hij ook met overtuiging. En dat is een krachtdadige overtuiging. En zoals Nathan sprak tot koning David, gij zijt die man. O Heere, dan komt dat scherpe woord van recht en gerechtigheid op een zondaar en een zondares aan. Dan komt die lieve geest, zo scherp te overtuigen. En dan worden wij ook overtuigd, want dan worden we gewaar, hier mag ik en hier kan ik niet tegenspreken. Want het is de stem van God. O, dat we ons niet zouden verharden, o Heere. Gij spreekt ook door middel van uw knechten. Gij spreekt te midden in deze tijd ook van uw oordelen. Maar mochten we dan die stem ook beluisteren in ons hart en overtuigd worden. We hebben onze God mishaagd met al onze zonden. We hebben niet gehoord toen hij riep. En dan het wonder dat gij toch lust hebt om te behouden en om zalig te maken en te zoeken degenen die verloren liggen. In de eerste plaats gekomen tot de verlorene schapen van het huis Israëls. Maar gij hebt ook in het verleden hier in Europa nog gewoond en gewerkt. O, zo krachtig door uw Heilige Geest. Maar in vele landen is de afgoderij zo sterk toegenomen. En de macht ook van het gruwelijke Rome. Oh, maar toch, Heere, te midden van al die strijd en woelingen. Hebt gij gelukkig toch een Sion. Van de welke de dichter heeft mogen getuigen. Want dat Sion is van God begeerd. En dat Sion, dat wordt met uw komst en met uw tegenwoordigheid vereerd. Hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier vind ik in eeuwigheid mijn rust. Zulk een Sion mag zijn, Heere, mocht het zijn de gehele gemeente. Want gij kent onze kleine kinderen. Gij kent de gemeente, Heere, van de jongste tot de oudste toe. En ook met hen die met ons meeleven en meeluisteren in het middaguur, mochten wij daar hartelijk bij betrokken zijn, opdat ook wij geestelijke ogen ontvangen om te zien, en geestelijke oren die doorboord zouden mogen worden, te horen naar de stem van de levende God. Ach Heere, u weet het, we horen zo wat stemmen om ons heen, zoveel klanken van ijdelheid. En al op deze uw lieve dag weer zo ontheiligd worden. Door al dat geschreeuw en dat geschetter van al die plaatsen der ijdelheid. Plaatsen waar het afgodenoffer gebracht wordt aan de goden van de tijd. Maar ach, die bestaan in feite niet. Al wordt een mens als een god vereerd. Dwaasheid. Een grote dwaasheid, een zonde en schuld. Maar Heere, geef dat onze aandacht geheel op u, het heilig wezen. God van Abraham, van Isaac en van Jacob gericht zou mogen worden. En dat we evenals Ezechiël iets mochten zien van uw heerlijkheid. O, wij bidden u, Heere, houd ons alstublieft dicht bij uw woord. En in zonderheid onze kinderen, onze jeugd, die in een moeilijke tijd groot wordt. Ach, dat zij toch ook, Heere, bij uw woord gebracht zouden mogen worden. En dat ook zij door uw Heilige Geest in alle eenvoudigheid onderwezen zouden mogen worden. En dat we mogen weten wat het psalmdichter gesproken heeft. Dat zolang de zon en de maan zijn zullen, dat gij dat geslacht zal willen leren om u te vrezen. O Heere, op die beloften Gods, daar mogen wij op pleiten. En op uw heil en op uw trouw, die gij nimmer meer zult laten varen. Mocht gij het ook willen bewijzen, Heere, ook in Nederland, dat ge nog weet van een ellendig en een arm volk, dat op uw naam alleen wilt bouwen en vertrouwen. Wil dan zo uw knechten weer sterk in de bediening van het woord. Want, Heere, de woorden moeten hun toch ook in de mond gegeven worden. En de zaken in het hart, om te mogen spreken, mocht het zijn door de zalving van uw Heilige Geest. de woorden des eeuwigen levens. De mens is wel druk met zijn lichaam. De mens is wel druk met allerlei medische toestanden en met onderzoekingen. Maar het voornaamste zal zijn, o mijn ziel, onderzoek toch uzelven of gij weer in het reine met God zult komen. Heere, dat onze ziel nog dierbaar mogen zijn in uw ogen. Dat we beseffen zouden dat alles niet verdient te hebben. Maar gij overtuigt door die Heilige Geest van zonde, maar ook van gerechtigheid. En dat is die gerechtigheid die wij niet hebben. We hebben wel zogenaamde eigen gerechtigheid, maar dat is verwerpelijk. Dat kan voor u niet bestaan. Maar de gerechtigheid die uit den hemel is, die gerechtigheid uit Christus, mochten wij die uit genade ontvangen, dan zal het zijn, gelijk Paulus getuigt, uit genade zijt gij zalig geworden. Niet uit u. Het is Gods gave, opdat wij de zaligmaker mochten omhelzen, zijn gerechtigheid omarmen en alzo in zijn schoot geworpen zouden mogen worden. Want dan is het al uit hem en dan zal de dank alleen vloeien tot hem. O, die de Zoon heeft, die heeft het leven, die zal de erfenis mogen ontvangen. En dat schenkt u nog uit dat vaderlijk meedogen, door de kracht en de werking van uw Heilige Geest. Wij willen vanmiddag ook, Heere, bijzonder u smeken, of gij uw vervolgde kerk zou willen sterken en gedenken. Ze maken ontzettende dingen mee. Ze zijn opgesloten in gevangeniscellen, ook voorgangers achter de tralies. Ze worden gemarteld, gefolterd, benauwd van alle zijden. En dan gaat uw weg, die gaat ook met hen door diepe beproevingen en door zware wegen. Maar dat ze ook gelouterd zouden mogen worden. En door dat gevaar van ons hier in Nederland, bevoorrecht volk in Nederland, dat elke rustdag nog de zuivere prediking van wet en evangelie, zonde en genade, vloek en zegen mag beluisteren. Maar lieve heren, hoe zitten wij in de kerk? Achterloos, gedachteloos, of gedachten elders? Of voelen we ons niet meer betrokken bij deze zaken? O, daar in die andere landen, heren, daar snakken ze naar een woordje uit uw woord. O, wat zijn ze dankbaar als ze een Bijbel mogen ontvangen in hun eigen taal. En wat zijn ze ook dikwijls benauwd, want wanneer zij in een eenvoudig gebouwtje zitten om naar uw woord te horen, dan worden ze weer opgejaagd en verjaagd. O, heilige Israëls, u ziet het, ze worden achterna gezeten, hun huizen. En ook de godshuizen worden in brand gestoken. En ze moeten vluchten naar vluchtelingenkampen. O, waar het ook bijna geen uithouden is. Mocht die nood ons drukken. En mocht die nood van hen ook ons uitdrijven. Maar tegelijk, dat wij niet lauw en flauw in dit Nederland zouden toezien. Maar dat wij ook ons diep zouden schamen, indien wij ons niet beijveren voor den Heere der Heerscharen. En als het bij ons ontbreekt van binnen, u zei altijd, mijn hart gewijd, o Israëls Heere, gij rechtvaardige, gij heilige, oppermajesteit, vernieuw toch onze harten. Leer ons u te vrezen. Schenk ons allen toch persoonlijk onverdiend uw Heilige Geest als onze leidsman die ons leren wil. En gedenk zo voorts nog aan de arbeid van de zending in het buitenland. Ook dat zijn zware opdrachten. En al degenen die de zendelingen helpen in het medische werk. landbouwkundig, dat ze ook allen ontvangen mogen de wijsheid. En dat ze ook mogen dienen, heren, om die mensen die totaal niets weten van u en van uw goddelijke heerlijkheid, dat ze mogen horen en mogen toetreden. Die arbeid kan toch alleen maar door uw Heilige Geest worden gezegend. Zo ook met het werk van de evangelisatie in ons eigen vaderland, in de grote steden met evangelisatieposten, maar ook hier op het platteland in ons land. Ach, u weet, er is zoveel onkunde en er is zoveel schade en er is zoveel ellende, omdat men u niet vreest. Maar mocht gij nog willen overkomen, want gij wil erom gebeden zijn. De arbeid in uw koninkrijk, heren, ook in deze gemeente. Gedenk de herder en de leraar met zijn vrouw en gezin en kinderen. En geef ook hem dat hij het woord hier nog gedurig met blijdschap en met opening mag uitspreken. De arbeid onder dit volk ook uw rijke zegen mag ontvangen. Mannen van de kerkenraad en kerkvoogdij, dat ze deze arbeid nog met vreugde mogen bedrijven, wetende ook in dienst van de Here te zijn. De gemeente zelf willen gedenken, allen persoonlijk en in het geheel. Dit alles bidden wij van u, o Here der Heerscharen, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 48, hetgeen ook wijst op die heilige tempel en op de heerlijkheid des Heren in die tempel. Als de gemeente mag aanvangen met het zingen van Psalm 48, het vierde, de vijfde en zesde vers. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning, gelijk uw naam is, grote koning. In vers 5, dat Sions berg weer galm van vreugd, laat Juda's dochter zijn verheugd. Wel gij haar vijand sloegt in het strijden, gaat Sion rond aan alle zijden. En ook het bekende zesde vers, want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Vierde, vijfde en zesde versje van Psalm 48. Gemeente, in Ezechiël 43 gaat het bijzonder om de heerlijkheid des Heren. We hebben er saampjes van gezongen uit Psalm 48. En ik hoop voor u en voor de thuisluisteraars dat we daar een innerlijke smaak van mogen hebben. Iets van die heerlijkheid Gods. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Mijn lieve jongens en meisjes, als deze dingen ook jullie jonge harten gaan bezetten, zou het veel beter hebben dan hele voetbalgedoe vanavond daar in Brazilië. Waarin afgodenoffers worden gebracht en waar je niks wijzer van wordt. Maar ach, wat is de Heer het waard, jong en oud. Omgeliefd, omgedankt en omgevreesd te worden. Iets van die geestelijke heerlijkheid mogen zien en mogen horen en smaken. Waar onze tekst van spreekt, maar aangezien het niet zo bekend gedeeld is, geef ik even bij de tekst een korte toelichting. We lezen dus in vers 5. En de geest nam mij op. Dat wil zeggen van de plaats al waar ik stond, de profeet dus, buiten de oosterpoort van de buitenste voorhof. En bracht mij in diezelfde verrukking van zinnen in de binnenste voorhof. Dat is de voorhof der priesters. En ziet de heerlijkheid des Heren had het huis vervuld. Zowel het heilige als het heilige der heiligen had zij vervuld. Dus dat heeft de profeet gezien. En dan vervolgt hij. En ik hoorde een die met mij sprak. Uit het huis. En dit was de stem des Heren zelf die nu op een meer bijzondere wijze in de tempel tegenwoordig was. En de man die mij alles vertoonde was bij mij staande. En alleen vers 7 dus, dat betekent vers 6 wat de profeet hoorde. En nou waarin de profeet zich verwonderde. En hij zeide tot mij, mensenkind. Dit heiligdom, het welk u in alle deszelfs delen vertoond werd, is de plaats mijns troons, waar ik als koning mijn zetel heb. En de plaats der zolen mijner voeten, dat betekent mijn voetbank. Het is het huis, al waar ik wonen zal, in het midden der kinderen Israëls in eeuwigheid. En gemeente, daar heeft de profeet Ezechiël, dat was dus een latere tijdgenoot van de profeet Jeremia, medegevoerd in de ballingschap, lief en leed met zijn volk gedeeld. En dan is het dat de profeet toch weer grote dingen mocht zien. Want reeds aan het begin van dit Bijbelboek Ezechiël, daar lees ik, daar gaat het over die heerlijkheid des Heren. En de kanttekening die zegt ons te weten waarmee de God zich in dit gezicht vertoonde, van welke wijze ook wij verder ook zien in het derde vers van hoofdstuk 2 en ook in het meerdere gedeelte. Zo is dan hiermee de Gods heerlijke tegenwoordigheid te verstaan. En vervolgens hij zelf. Dat was dus toen in die nieuwe tempel. Wanneer hier gesproken wordt van Gods heerlijkheid, geliefden, dan lezen we immers toen Mozes op Gods bevel de tabernakel, de tent der samenkomst, heeft mogen bouwen, dat ook daar de heerlijkheid des Heren zichtbaar, voelbaar en aanwezig was. De tempel van Salomo, geliefden, die later verwoest is geworden, was een en al pracht en praal en heerlijkheid, zowel aan de buitenkant, maar de waarachtige heerlijkheid is immers de vervulling van Gods tegenwoordigheid. Want waar hij zijn voetstap zet, daar alleen druipt het al van vet en daar zal het al ten zegen gedijen. Maar die tempel is afgebroken. En dan zien wij dus ook weer na de ballingschap, als het twee stammenrijk is teruggekeerd, dan wordt er weer een nieuwe tempel gebouwd. Wel lang niet zo mooi en zo bijzonder als die tempel van Salomo. Maar gemeente, het gaat ook niet om de buitenkant. Als de heerlijkheid des Heren aanwezig mag zijn. En wij hebben hier in Nederland geen tempel als zodanig. Maar wel kerkgebouwen. En dat wil zeggen de plaatsen waar de gemeente des Heren mag samenkomen. En ik hoop dat het ook voor u in de beleving mag zijn. Hoe heilig, hoe lief heb ik uw woning, die tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. Want in het huis des Heren, daar wil de Heere zijn heerlijkheid betonen. U zegt, kan dat dan op zo'n wijze? Ach, als we naar de buitenkant zien, dan zien we ook niets, geliefden. Maar het is juist die Heilige Geest die dat wonderlijke werk doet. Want wat je misschien als jongen en als meisje nooit zo gevoeld hebt en ervaren hebt. Nou ja, we gaan naar de kerk omdat mijn vader en mijn moeder en mijn oom en opa dat ook deden. En dan schuifel ik zomaar mee die bank in. Maar dan zit je als kind er zomaar bij en misschien als jongeling ongeïnteresseerd. Wat is er nou mee te maken? In jouw hart zou je veel liever op het sportveld verkeren, ik noem zomaar wat hoor. Of op andere plaatsen. Maar als de Heere gaat arbeiden in het hart en door zijn gunst en genade een mens van dood wordt levend gemaakt, dan ontkomt er wel strijd. Dan komt hij in het gemis, maar dan krijgt hij toch andere uitgangen. Het leven gaat zo geheel anders worden. En dan ook in de moderne tijd 2014, als de gemeente des Heren mag samenkomen in zijn gunst, en er mag iets gesmaakt worden onder de kerkgangers en onder de voorgangers van zijn heerlijkheid. Ja, gemeente, dat is niet in woorden uit te drukken, maar dan mogen ze wel eens zeggen, de Heere zelf is daar aanwezig. Zoals Jacob met een heilige verrukking mag zeggen, ik heb het niet geweten dat de Heer aan deze plaats was. Maar het was wel een Bethel, hè? Is hier ook Bethelkerk. Het was daar een Bethel, een huis Gods. Hij heeft daar iets van de heerlijkheid des Heren mogen smaken. En daarom staat ook bij die kanttekening Gods heerlijke tegenwoordigheid. Dat wil zeggen, God zelf is daar aanwezig. Een psalm 48, en op die blijdschap in dat laatste versje, en dat die organist goed aangevoeld vanmiddag, hè, want deze God is onze God. Dan mogen de orgeltonen zich gaan vermeerderen, en dan wordt het volume van de gemeentezang wat harder, want deze God, geen andere goden, wie het ook is, want deze God is onze God. Hè. Hij is het deel, hij is voor zijn volk, voor zijn kerk, het zaligslot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. En dan mag Ezechiël in dienst van de Heere spreken, geliefden, tot het volk. Maar de Heere heeft ook hem aangesproken. Lees je reeds in het begin, hoofdstuk 2, in het eerste vers. En hij, te weten hij wiens stem hij gehoord had, welke zonder twijfel was, die op den troon zat, hoort u wel. Dus dat is de God van Israël, die sprak tot Ezechiël de profeet. En dan zeggen de verklaarders ook niet in lichamelijke zin, zoals wij zeggen, we krijgen bezoek van iemand, iemand is tegenwoordig. Hè? Maar het gaat hier over verrukking van zinnen, wil zeggen in een geestelijke gedaante. Want God heeft de mens ook versierd met een ziel. Het is anders dan met de dieren waar de ziel in het bloed is. Heeft God de mens geschapen naar ziel en lichaam beide. En dan mag die ziel, die mag hier zo worden aangesproken. En dan mag hij die stem van God beluisteren. En als de predikanten, de voorgangers, die stem van God niet horen, dan gaan ze zelf aan het werk. En dan willen wij onze stem laten horen. Mis! Verkeerd. Het moet altijd zijn hoort wat de Heere zegt. De profeten hadden het woord uit te dragen. Zo zegt de Heere, Heere. En de Heer Jezus in het Nieuwe Testament, die zei voorwaar, voorwaar, zeg ik u. Niet de mens in het middelpunt, maar de Heere zelf. En al is het nog zo'n grote man geweest in Gods kracht, Ezechiël. Hij wordt aangesproken met mensenkind. Zo noemt hem, zegt de kanttekening, de Heere, opdat hij zich niet verheffen zou door de uitnemende openbaring van het voorbeschreven hemels gezicht, maar veel meer vernederen door de bedenking zijner menselijke zwakheid. En ziet u de parallel met de apostel Paulus? Weet u het nog? Wien gegeven werd hij een scherpe doorn in het vlees, opdat hij zich niet zou verheffen. Kijk, wanneer de Heere God deze profeet Ezechiël en latere eeuwen de apostel Paulus hemelse gezichten geeft en tot de hemelse heerlijkheid zich verheft, in zoverre hij dat kan uitdrukken, want hij zegt het is niet oorbaar om te zeggen, maar zulke wonderlijke dingen in die zielsverrukkingen die je vindt in het boek Ezechiël, die je ook nader vindt in gedeelte van de profeet Daniël en ook terugvindt in het boek Openbaring, dat zijn wel heel bijzondere gezichten. En dan moet die mens die die hemelse zaken mag smaken, die is van de hoogheid en de verheffing Gods zie mag, die moet zich niet gaan verheffen van ik heb dit gezien en dat, nee, maar laag aan de grond blijven, mensenkind, want wij zijn maar zwakke schepselen. Ook diende deze naam de profeet tot vertroosting, hoor. Alsof God zeide, ik weet dat gij een zwak mens zijt, en daarom voor mijn majesteit vrezende, ook zelfs ontsteld zult zijn door de verachtingen, u door de Joden zullen wedervaren. Maar zie op mij die u roept tot dit ambt, en niet op uzelf, die maar in uzelf een zwak mens zijt. Is u wel eens opgevallen, gemeente, dat in het boek der Openbaring, het laatste Bijbelboek, als de Heere God spreekt tot die eenzame apostel Johannes, en dat hij zo die hemelse majesteit mocht ontwaren als een wolk om hem heen, dat is hij, en toen ik hem zag, en toen ik zijn stem hoorde, zo werd ik als doden. O, die ontzagwekkende majesteit Gods, in zo'n macht en in zo'n kracht. En dan dat boek Ezechiël, geliefden, daarin zien wij dat de Heere God zijn profeet bij al zijn handelingen zeer nauw betrekt. En dat bleek wel bij het onderzoek van deze woorden in Ezechiël 8. Daar staat boven afgoderij in de tempel. En dan is het als het ware of de profeet door de Heere zelf zo bij de hand genomen wordt. En dan lees je daar in de eerste plaats, ook in de vierde vers, en zie, de heerlijkheid van de God Israëls was al daar, naar de gedaante die ik in de vallei gezien had. En hij zeide tot mijn mensenkind, hef nu uw ogen op naar de weg van het noorden, en zie tegen het noorden aan de poort van het altaar. Dat was dit beeld der ijvering in den ingang. En dan neemt de God die profeet mee. En dan zei hij tot mijn mensenkind, ziet gij wel wat zij doen. Dus in hoofdstuk 8, daar wordt de profeet bepaald bij de geweldige gruwelen die daar plaatsvinden in de tempel. Want, zegt de Heere daar, ziet gij wel wat ze doen. De grote gruwelen die het huis Israëls hier doet, opdat ik van mijn heiligdom verre weg ga. En dat is ontzettend, gemeente, als het zo ver komt met ook ons Nederland. Hè? Dat de Heere God in het verleden zulke rijke grote zegeningen geschonken heeft. Denk aan de reformatie. Denk ook aan vroegere tijden waarin gezelschappen van Gods kinderen de Heere mochten grootmaken. En waar ze samen de geheimenissen en de verborgenheden van het evangelie mochten smaken en verstaan. U zegt misschien, ja maar man, dat was toen ook al heel wat zeker waar. De ondeugd en de gruwelen, die zijn vanaf Adam geweest. En die zijn anno 2014 ontstellend zwaar toegenomen. Ben je wel met me eens, denk ik, hè? Ontstellend zwaar toegenomen. Alsof de Heere zegt tegen zijn knechten, tegen de ambroeders en tegen u als gemeente: hebt gij het gezien wat daar gebeurt? In hoofdstuk 8 vers 6, grote gruwelen, moet ik van mijn heiligdom verre weggaan. Als dit gebeurt, geliefden, dan is het enkel duisternis, hè? Want God is het licht. En de Heer Jezus getuigt: ik ben het licht der wereld. Er is niets verschrikkelijker dan wanneer de Heere zijn aangezicht gaat verbergen. Wat krijgt Sion het er benauwd mee? Mensen die in onwetendheid en dwaasheid de gruwelen doen, geliefden, vertoornen God. En dan zegt de Heere: ga nog eens even mee tot de profeet. Ga eens in die tempel, zie, daar was een wand, daar was een deur, ga daar eens in. En zie de boze gruwelen die ze hier doen. Zo ging ik in en ik zag en zie, er was alle beeltenis van kruipende dieren en verfoeilijke beesten en alle drekgoden van het huis Israëls, geheel rondom aan de wand gemaakt. Dit soort dingen wat we hier lezen, gemeente, dat komt in alle extreme vormen ook in onze samenleving voor. Denk aan occultisme en al die vreemde dingen die de mensen, zelfs de kinderen, leren. En zo gebeurt er zoveel gruwelijks dat de Heere zegt in vers 12... Nou, heb je het nou gezien, profeet? Hebt gij het gezien wat de oudsten van het huis Israëls doen in de duisternis? Nou, zij werken de duisternis van de Satan, hoor. En ieder in zijn gebeelde binnenkameren. En wat zeggen ze ook in anno 2014? En wat zeiden ze in de dagen van de profeet Ezechiël? Ze zeggen: de Heere ziet ons niet. Nee. En de Heer heeft het land verlaten. Alsof dat nog niet erg genoeg was, zegt de Heere: gij zult nog wederom grote gruwelen zien die zij doen. En dan gaat het nog een poosje door. En dan aan het einde van hoofdstuk 8, hè, zegt de Heere: daarom zal ik ook handelen in grimmigheid. Kan toch niet anders. Want het recht des Heeren verdraagt de goddeloosheid niet. Het recht des Heeren verdraagt de goddeloosheid niet. En daarom zegt de Heere, o, zo kennelijk ook voor onze tijd, hè, mijn oog zal niet verschonen. En ik zal niet sparen. Hoewel zij voor mijn oren met luide stem roepen, nochtans zal ik hen niet horen. En dan volgt daar in hoofdstuk 9 de man met linnen bekleed. En dan moet hij het grote werk gaan doen. En dan moet hij de ongerechtige lieden doden. En ze worden niet gespaard. En dan zien wij dat de Heere God met hoofdstuk 11 oordeel en belofte geeft. De wegvoering wordt voorgesteld. En maar komen wij nu, geliefden, bij ons hoofdstuk terecht. Vanaf vers 40 gaat het over de nieuwe tempel die gebouwd is. In hoofdstuk 41 het inwendige van de tempel. In hoofdstuk 42 de heilige kamers voor de priesters. Dus laten we niet te gauw zeggen: ja, maar is allemaal maar buitenkant, onbelangrijk. Nee, want het is toch de opdracht des Allerhoogsten dat Ezechiël het huis des Heeren zal bezien. En dat er ook voor de levieten en voor de priesters een plaats is ingeruimd. Maar waar het ten diepste om gaat, geliefden, wat ook aan het begin van dit hoofdstuk staat, hè, dat ze de heerlijkheid des Heeren mogen zien. Toen leidde hij mij aan het begin van hoofdstuk 43 tot de poort die van de weg naar het oosten zag. Want vanuit het oosten zal nu de Heere zijn invloed, zijn heerlijkheid doen komen. En dat is echt weer een groot wonder. Kijk, nou hebben we vanmorgen met elkaar nagedacht over Jesaja 59. Hè? Nu heb ik tegen u gezegd, die eerste 18 versen, daarin lees je dat de Heer maar enkel verdriet beleeft van ondeugende zondaar en zondaressen. En dan de tekst die wijst dan toch op, maar de Heer zal wel aan zijn verbond gedenken. En de Heer wil de zonde nog vergeven. En hij zal zorgen dat de geest op die gemeente rust. En dat de woorden die God spreekt niet van hen zullen wijken, nog van hun kinderen, nog van hun kindskinderen. Toen hebben we ook gezien dat wonder dat de Heere terugkeert. Nu zie je dat in het boek Ezechiël, diezelfde zaak. Hè? Hoofdstukken vol van oordeel en gericht. Daar kunnen we alleen maar onder huiveren. En dat de Heere zegt dat ik van mijn heiligdom verder weg ga. Maar nu in hoofdstuk 43... dan zie je toch weer dat de Heer door middel van die heilige invloeden terugkeert tot zijn volk. Ik lees aan het begin en zie de heerlijkheid des Gods van Israël kwam van de weg naar het oosten. En zijn stem was als het geruis van vele wateren en de aarde werd verlicht van zijn heerlijkheid. Hier zie je dus de profeet in Jeruzalem. En in de geest, ziet hij de gezichten Gods. En dan is het zo dat de geest des Heren, die neemt hem dan op. Zo lezen wij ook in vers 5. Want de heerlijkheid des Heren, vers 4, kwam in het huis door de weg der poort die van de weg naar het oosten zag. Hoe moeten wij dat verstaan? En de geest voerde mij op. Hierin zien we dus dat het werk van de Heilige Geest, gemeente, niet alleen maar begint bij Handelingen 2. Daar lees je van de uitstorting. Maar de Geest des Heren was alreeds bezig in het werk van de schepping. En de Geest God zweefde over de wateren. Dat wil zeggen, dat zweven, dat is dat broederen, dat broeden. En de geest van God die gaat van de Vader en de Zoon uit. En die geest van God die heeft buitengewoon diepe aandacht in het hele boek Ezechiël. En die geest des Heren die nam hem op. Dat wil dit zeggen. De Heilige Geest die hem dit gezicht vertoonde. Hetgeen de profeet Ezechiël zag. Dit is geschied, mensen, in de geest, niet in het lichaam, door optrekking van zinnen en niet door verandering der plaatsen. Want de profeet getuigt zelf wat hij zag in de gezichten Gods. Dus in de zinnen door God de Heilige Geest gebracht. We lezen daar en de geest nam mij op en bracht mij in het binnenste voorhof. En wat ziet hij daar in dat binnenste voorhof? En zie, de heerlijkheid des Heren had het huis vervuld. En dat vervuld, dat, zoals het ook staat in andere plaatsen, dat wil zeggen, hier is de Heilige Geest zelf aanwezig. In die tempel van Salomo, daar lees je vooral toen hij dat gebed deed, weet je wel, bij de inwijding van de tempel, 1 Koningen 8. Dat de heerlijkheid des Heren de tempel vervulde. Dat is die wolk van Gods heerlijkheid. Dat de priesters des Heren niet konden staan vanwege de heerlijkheid Gods. En als de Heren zo in zijn volle majesteit komt, mensen, dan zullen u en ik bezwijken. Want we zijn slechts van die broze vaten die zouden verbreken onder de macht en de majesteit Gods. Maar hij heeft zijn volk, zijn Sion, zo hartelijk lief, van eeuwigheid af aan. En dan was het de lust van den Vader om zijn zoon een volk te schenken, een bruidskerk. En de Heere die de poorten van Sion bemint, en die zijn volk zo van harte lief heeft, wil niet dat ze vergaan zullen door zijn toorn. Denk aan het Mozes in Psalm 90. Maar dat zij iets van zijn heerlijkheid zouden mogen zien. Wel nu, dan spreekt die profeet Ezechiël vanuit zijn ervaringen. En de geest die nam mij op en die bracht mij in het binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid des Heren had het huis vervuld. Ach, mijn geliefden, ik was van de week bij een trouwdienst van een collega. En toen de twee jonge mensen trouwden en die predikant sprak woorden die ik ook wel eens gebruik. En dan zie je daar de overeenstemming ook in de prediking. Aan twee jonge mensen een huisje gekocht en meubeltjes enzovoort, ja. Maar wat maakt ze nou eigenlijk gelukkig? Het huis waarin ze wonen? Al de mooie spulletjes die daarin staan? Of is het niet zo dat de bruid zich verlustigt in de bruidegom? Hè? En de bruidegom in de bruid. Kijk, beider aanwezigheid. Dat maakt het geluk uit. En nu maar ten diepste zo. Al hebben we de mooiste kerk van Nederland. En dan misschien de grootste gemeente. En de Heer is er niet, is het kaal en leeg en ijdel. Helemaal niets aan. Maar dat nu de Heer zelf wil wonen in die nieuwe tempel die gebouwd is. Waarvan je van de afmetingen leest, uitvoerig en de kamertjes enzovoort. Maar het voornaamste is, Heere, zijt gij zelf in ons midden. Zoals net in Psalm 48. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. De Heere zelf die wil wonen in zijn huis. Nou, en als hij nou zegt, de geest nam mij op en bracht mij binnenste voorhof. En zie de heerlijkheid des Heeren had het huis vervuld. Dat is toch een wonder, hè? Want God had toch ook kunnen zeggen, gelijk u net las in hoofdstuk 8, hè? Ik ga verre weg van mijn heiligdom. Wat hebben ze dan aan die nieuwe tempel, al is die nog zo stevig en mooi, zonder fundament en zonder de aanwezigheid des Heeren. Wij zelf hebben hem nodig. Mijn geliefde gemeente, als we door genade mag zalig worden, waar gaat het dan om? Om de hemel? Of mag het zijn om de God des hemels, om zich juist in zijn gunst zich te bevinden, om in zijn gemeenschap te mogen delen, om iets van zijn heerlijkheid te mogen proeven. En dan zegt de levende kerk in Psalm 68, die God is onze zaligheid. In de Heere, Heere zelf. Daar hebben ze een blijdschap in. Dus dan mag hij iets zien van die heerlijkheid van God. En als ik nou een vraag in uw midden neerleg. Als je nou zo op de dag des Heeres, morgens en 's middags hier uw plaats hebt ingenomen. O gemeente, mag je dan ook wel eens iets van de heerlijkheid des Heeres zien? Mag je dan ook wel eens iets smaken van Gods goede tierenheid? Want de Heer is zeer, zeer groot van goede tierenheid en waarheid. Hij heeft u en mij niet weggestoten in zijn grimmigheid. Maar hij zendt zijn dienaren. Hij laat zijn stem nog duidelijk horen. Duidelijk, ik heb geen behagen in uw eeuwige ondergang. Maar daarin dat u tot mij bekeert en leeft. Dat is de grote goedheid Gods, geliefden, die geen ene religie buiten deze God en bij deze geest des Heeren kunt vinden. Nee, hij alleen wil deze weldaad schenken. Alhoewel zo zwaar gezondigd hebben, de Heere gedenkt weer aan zijn verbond van eeuwigheid. En dat is terecht hoor, het verbond der genade. In de tweede plaats wat hij hoorde in de vers 6. En ik hoorde een die met mij sprak uit het huis. En de man was bij mij staande. En dat betekent, geliefden, dat hij die stem van hem mocht beluisteren. En dan zegt de kanttekening namelijk, waar komt die stem vandaan? Namelijk den Heere, wiens heerlijkheid den tempel vervulde in het voorgaande vers. En die ook weer in het volgende vers tot de profeet spreekt. Ja, daar hebben we nou weer zo belangrijk. De woorden, denk even aan Jesaja 59 van vanmorgen. De woorden die ik uitspreek. De woorden die ik u geef. Die ik u meegeef. Zie, het komt terug ook in de tekst van deze middag. Wanneer hier staat. Ik hoorde een die met mij sprak uit het huis. En daar waar de Heere zelf met zijn heerlijkheid aanwezig is, daar wil hij ook spreken tot het hart van zijn volk. Heel sterk komt dat uit in het boekje Hooglied, waarin de Heere Christus, de Zoon van de God, met zijn bruidskerk onderhandelt. En hoe de Heere zijn liefde ook bekend maakt in zijn zoete gemeenschap. Dus dan wordt gesproken vanuit het huis, geliefden. En de man was bij mij staande. En dat wil zeggen, of een man. En er zeggen verschillende verklaarders. Die man, dat is de Heere Jezus Christus zelf. We kunnen alle uitleggingen erop naslaan, maar er komt hierop neer. Dat is de man bij wie het volk schaduw heeft. Dat is de man die door zijn dierbare zoen en kruisverdiensten het geeft dat God nog aanwezig wil zijn. Dat de Heere zijn genade nog wil verheerlijken in zondagsorte. Niet om uwentwil, o huizen Israëls, weet het, niet om uwentwil, maar om mijn grote naams wil. Opdat die geëerd en opdat die alleen geprezen zou mogen worden. O gemeente, in het zien iets van Gods heerlijkheid. Ook in het horen van zijn stem. En hoe zal ik het u verklaren, duidelijk maken? Wel, de Heere God die spreekt door zijn woord en geest. En dat kan het wel eens zijn, want het wordt zo'n beetje vakantietijd, hè? Eind juni, begin juli. Dat je misschien in een vreemde kerk zit op zondag. En dat je zegt, ja, ik ga daar eens luisteren in die kerk. En die spreken, die ken ik niet, maar we zullen horen wat de Heere tot ons te zeggen heeft. En dat je zegt, nou ben ik zo ver van huis. En daar hoor ik zaken verklaren die mij niet onbekend zijn. Zaken die de Heere God mij heeft willen leren op de school van de Heilige Geest. En ik ken die voorgangen niet en die voorgangen die kent mij niet. Maar hoe is dat dan? Wel, daar zie je dat wonderbaarlijke gemeente. Dat de Heere die kent het leven van zijn Sion. Hij kent die verborgen bewegingen van zijn geest. Daar in het hart van de zijnen. Die tot hem roepen. Die van hem niet scheiden kunnen. Nog scheiden willen. Die willen iets zien en iets horen en iets smaken van zijn gunst. Want zijn gunst alom verspreid, die zal bestaan in eeuwigheid. En nou het wonderlijke niet, hoe de Heere zelf zijn volk bidden leert, op zijn volk leert hopen op zijn gunst en genade, maar ook daarin zijn stem doet horen. En je hoort, dat is de stem van mijn liefste. En dat is niet de stem van een vreemde, maar de stem mijns liefsten. En als de Heere God tot u en tot mijn hart te spreken, dan zul je het nooit meer kunnen vergeten. We moeten wel voorzichtig zijn hoor, met allerlei voorkomende waarheden en inkomende waarheden. Maar als je daar ligt te worstelen in je binnenkamer, je bent om een antwoord verlegen, houd dan maar aan in het gebed. En dan mag het wel eens zijn dat God hier in je ziel spreekt door de Heilige Geest. En dat het dan echt zuiver mag zijn. Want dan spreekt God zelf u aan. En dan mag je iets van die gunst en van die gemeenschap en die zoetigheid smaken. Wel nu, dan lees je die geest nam hem op. Dan is die Heilige Geest zo dicht tot de arme zondaar genaderd. Ja, en dan mag je het ook ervaren. Ik heb het niet over bedriegelijk gevoel hoor. En over godsdienstigheidjes. Nee, het gaat hier over dat afdalen van Gods geest in het hart. Daar waar zijn ellendig en arme volk ligt te wenen in het stof en te roepen tot God, mogen ze ook ervaren, ziet, ik ben met u lieden alle de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Hij hoorde die stem en de man was bij mij staande. Hij mag je als het ware steunen en leunen op die man, hè, die u elke rustdag nog verkondigd wordt. Die man wiens naam is Jezus, zaligmaker. Wiens naam is Christus, gezalfde Gods. Die is onze Heere en zaligmaker. Jezus Christus bij mij staande. Want zie, God de Vader spreekt. En God de Zoon staat er. En God de Heilige Geest neemt hem op. Zie de drie eenheid. Ook hierin. De drie eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoe de Heere zijn volk onderwijst. En ook in dit woord van deze middag. En vers 7, en hij zeide tot mijn mensenkind, dit is de plaats mijn troons en de plaats der zolen mijner voeten, alwaar ik wonen zal in het midden der kinderen Israëls in eeuwigheid. En die van het huis Israël zullen mijn heilige naam niet meer verontreinigen. Ziet, deze woorden getuigen ervan dat de Heere zegt, ik zal voor mijn eigen werk zorgen. Ik zal maken dat ze een walging aan dezelfde krijgen. En ik zal maken dat ze mijn heilige naam niet meer zullen verontreinigen. Ziet, en daarom mag de kerk ook zingen en we zingen het met elkander mede. In Psalm 89 en daarvan het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn. Zijn troon zal heerlijk pralen. Zo duurzaam als de zon. Zo glansrijk als haar stralen. Bevestigd als de maan. En aan des hemels bogen staat mijn man, mijn getuige, trouw. Te schitteren in elks ogen. 89 vers 15. Kernachtige in het 7e vers, geliefden, dat wil zeggen, al waar ik wonen zal in het midden der kinderen Israëls in eeuwigheid. We lezen in het Nieuwe Testament in 1 Korinthe 3 vers 16 de vraag van de apostel, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in u woont. En in vers 17, de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. En we lezen in bijna het laatste boek, het laatste hoofdstuk op 1 na, Openbaring 21. Zie de tabernakel, Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Dus dat betekent dit, hè? De woning Gods, namelijk niet alleen met zijn genade en geest, gelijk hier op de aarde in zijn gemeente geschiet, maar ook met zijn volkomen heerlijkheid en vreugde. Als hij zal zijn, alles en in allen. Dus dat is op figuurlijke wijze gesproken, wil dat zeggen, uit het voorbeeld van de tabernakel, ook in het Oude Testament. En is het een wonder geworden, gemeente, want het wel een derde puntje vanmiddag, de verwondering. Maar is het in uw eigen hart ook wel eens een wonder geworden, dat de Heere zo diep wil afdalen. Als een mens een varkenskot binnengaat, dan zegt hij, bad stinkt hier, ik loop hard weg. Als de Heere de zonde riekt van de mens, dan moet hij toch wel walgen van ons niet. En we doen niet anders als verkeerdigheid, verdorvenheid, stank en stof, zegt de berijming van dat teen voor Gods aangezicht. En toch, de Heere kan alleen maar in zijn eigen werk verheerlijkt worden. Want dat van ons, dat is allemaal stank en vuiligheid. Daarom. En nu alleen zijn heerlijkheid. Vandaar dat de klemtoon vanmiddag valt in dat boek Ezechiël op de heerlijkheid des Heren. Want ook het rieken van Christus in Jesaja 11 was ook in de vrezen des Heren. En daar, geliefden, waar de schone roos van Saron is, de lelie der dalen, daar heb je de reuk van Christus. En weet je wat de zaak is? Wat nog een, toen was ze nog jong, nou is ze ouder geworden. Een jonge christin tegen me zei, jaren geleden, mijn jongen, zegt ze, jij moet de geur van Christus verspreiden in de gemeente. Dat is mijn opdracht. Hè. En ik doe niks liever, mensen, dan deze zaak. Dat weet de Heer ervan, hoor. En dat is ook in uw midden nog tot zegen zou mogen dienen. De reuk van Christus te mogen verspreiden. En namelijk Gods volk, die van de zonde leert walgen, die kan niet meedoen in de wereld. Die kan niet mee met alle vuiligheid, verdorvenheid en afgoderij van deze wereld. Ik hoop, jeugd van Vriezenveen, dat je ook een walging mag krijgen van al die rommel. En dat je met die jonge David mag zeggen, één ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zal ik zoeken, als God verheerlijkt mag worden in mijn leven. Want Hij alleen is koning. Hij alleen behoort verheerlijkt te mogen worden. En u staat hier zo, mensenkind, dit is de plaats mijn troons. Nou, we weten ook van Salomo, die zat op de troon. En er was een groot koning. En er was alle schittering om die troon van Salomo. Hoeveel te meer, hè? De koning der koningen in zijn hemelse woning. Hoe schitterend is zijn eer door het volk aan hem bewezen. O, die God is zo groot, geliefden. En er staat hier van de plaats der zolen mijner voeten. En dat betekent, dat is de plaats waar God staat. Ja, het is eigenlijk een beetje mensvormig uitgedrukt. Dat noemen wij het antropomorfe spreken van God. Want wij kunnen ons dat zo moeilijk voorstellen. Want God is een geest. Hè? En die hem aanbidden, die aanbidden hem in geest en in waarheid. Maar ik zeg u toch geen vreemde dingen, hoop ik, deze middag. God openbaart zich dus in die nieuwe tempel. In zijn glans, in zijn heerlijkheid en in zijn majesteit. Kunt u een beetje volgen nog? En die grootheid Gods, geliefden, wij zijn zulke zwakke, onverstandige mensen in onszelf. Worden als het ware erbij bepaald dat die grote God nog niet van ons walgt. Maar er staat in het midden van het zevende vers. Al waar ik wonen zal in het midden der kinderen Israëls in eeuwigheid. En de vaderen van deze mensen, Je wordt ook aangesproken begin van dit boek. Dan zie je het, de gruwelijke praktijken. Zo zijn wij alle kinderen van Adam. Kinderen der ongehoorzaamheid. Kinderen des doods. En nu maakt de Heere God van kinderen des duivels. En we kinderen des doods. Kinderen van hem. En waar ligt dat nou de geheim in? Wel, ik doe het niet om uwentwil, maar om mijns grote naams wil. En daar heeft die man staande bij de profeten, daar in die tempel in Jeruzalem, daar heeft de man voor gezorgd, wiens naam is Jezus Christus. En dan kan God door hem bij zijn volk wonen in eeuwigheid. En dan staat hij nog bij, en die van het huis Israëls zullen mijn heilige naam niet meer verontreinigen. En wat mij bijzonder aansprak in deze tekst, u moet thuis maar eens even nakijken, dat is kanttekening 17. Daar staat het huis Israëls zullen. Het geheel is dit, lees ik u even voor. Door de genadige inwoning van mijn heilige geest zal ik maken dat mijn geestelijk Israël, dat is mijn kerk met een hoofdletter, en mij heilig zal dienen en vreemd zijn van alles wat daartegen strijdt, in zonderheid alle afgoderij, waarvan enige soorten in het volgende worden verhaald, uit de gruwelen die Gods volk in Kanaan bedreven had. Dit kan me wel enigszins duiden met sommigen op de tijd van Esra en Nehemia, na de verlossing uit Babel, hoewel die mannen Gods met vele grove verkeerdheden van het volk steeds hebben moeten strijden. En de Joden naderhand van tijd tot tijd schrikkelijker zijn vervallen, zoals bij de komst van Christus gebleken is. Maar het ziet alles voornamelijk op de tijd van de Messias en de uitzending van zijn geest en zal volkomen worden vervuld in het andere leven, in het hemelse Kanaan. Zie geliefden, wordt hier duidelijk gewezen op de komst van de Messias. Wordt ook hier gewezen op de uitstorting van de Heilige Geest. Mensen, hier zal het volmaakte niet zijn. Alles wat Gods kinderen mogen leren op de school van de Heilige Geest, dat is slechts het beginsel van deze rijkdom, van deze vreugde, van deze zoete verborgenheden. Is het niet groot dat de Heer ook deze dingen ons wil leren? Gemeente, en dan mag het misschien wel eens tijdens de kerkdiensten zijn, een voorsmaak van die zaligheid. En daarom wens ik u zo toe dat gij den Heere moogt vrezen, op met een kinderlijke vrezen. Dat gij niet buiten hem wilt leven, dat gij zonder zijn gemeenschap niet verder kan. O, het is de Vader die zijn stem doet horen. Het is God de Zoon op wie gij leunen en steunen moet. Zijn gerechtigheid. En het is de Heilige Geest die immers de harten der Pinksterlingen vervult. De geest die verslaat en die verbreekt. En dan mag de kerk wel eens zeggen, een milde regen zond, go Heere, op uw bezwijkend erfdeel neer, om sterkte aan haar te geven. Het boek Ezechiël, ik weet het geleden, niet eenvoudig. Maar we hebben toch getracht om eenvoudig te proberen te spreken over deze drie zaken, hetgeen de profeet zag, hetgeen de profeet hoorde en hetgeen de profeet zich verwonderde. Mogen zo Gods woord vallen in uw hart en vruchtbaar zijn voor de tijd en bovenal voor de eeuwigheid. Amen. Laat ons samen danken. Heere der heerscharen, terwijl de regen neergutst ook op het dak van dit kerkgebouw, zo mag het op een geestelijke wijze op de gemeente en de thuisluisteraars geschonken worden, waarmee we de predikatie mochten beëindigen. Een milde regen, Ja, de geest God, zegt Jesaja, uitgestort. Joël zegt het ook. En in de handelingen staat het beschreven. Als die Heilige Geest komt, dan komt hij met zulke goddelijke kracht. Dan wil hij inwonen in het hart. En die regen die maakt immers vruchtbaar. Anders zou ook in het rijk der schepping alles verdrogen en verzuren en verkommeren. En zo zal het ook met ons zijn, heren. Ook wij zullen verdorren, verdrogen en verkommeren. Indien uw Heilige Geest uitblijft. Heren, nog een ogenblik en dan staan wij voor uw heilige rechterstoel. Kunnen wij voor u verschijnen. Buiten Christus offerande zullen wij moeten horen, ga weg van mij. Werken der ongerechtigheid. Maar in die gezegende koning en verlosser Jezus Christus. Kom in, gij gezegende mijns vaders. Werft het koninkrijk dat u lied is weggelegd. Van voor de grondlegging der wereld. Uw kind en knecht Ezechiël mocht in de nieuwe tempel iets zien. Van de heerlijkheid van u. Uw tegenwoordigheid. Heren, dat uw tegenwoordigheid niet ontbreken in uw huis. Niet ontbreken in onze woningen. Niet ontbreken op de werkplaats. Want overal waar gij toch zijt, is het goed. Maar waar gij niet zijt, is het bitter en walgelijk, ijdel en verschrikkelijk. Gedenk ons als we deze plaats verlaten. Wil u ons veilig thuis brengen, heren. Bedenk ons op het verdere van deze rust en sabbatdag. En mogen uw zegen ons uit genade vergezellen. Gedenk ons in uw barmhartigheid, in de verzoening onze zonden om Jezus wil. Amen. De slotzang die is uit Psalm 150, het eerste vers. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom, looft des Heere grote macht, in den hemel zijn kracht, looft hem om zijn mogendheden, looft hem naar zo menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk, voor zijn troon en hier beneden. 150 vers 1. Ga thans heen en in vrede. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons, gevende zijn vrede. Amen.